Ik wil graag met u lezen Psalm 1. Ik lees Psalm 1 in zijn geheel en daarna lees ik nog een enkel vers uit Psalm 2 en dan nog een aantal versen uit Psalm 37. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Men heeft daarboven gezet twee wegen. Welzalig de man, ook de vrouw, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. En dan lees ik u uit Psalm 2, vers 12. Dien de Heere met vrezen, verheugt u met huiver, kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toren slechts even ontbrandt. Welzalig allen die bij hem schuilen. En dan ga ik met u naar Psalm 37 en lees ik allereerst vers 1 tot en met vers 7. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe of wentel uw weg op de Heere. En vertrouw op hem, hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Wees stil of zwijg voor de Heere en verwacht hem. Dan ga ik met u naar vers 23. De voetstappen van die man worden door de Heere vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. En dan lees ik u nog vanaf vers 30. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting. Zijn tong spreekt het recht. De wet van zijn God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de rechtvaardige en probeert hem te doden, maar de Heere geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig wanneer hij geoordeeld wordt. Wacht op de Heere. En houd u aan zijn weg of bewaar zijn weg. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gelukkig zijn zij die dat woord van God horen en het ook bewaren in hun hart. Broeders en zusters, het psalmenboek is een heel wonderbaar boek. Dat hoef ik u niet te vertellen. Als ik het kort samenvat, zou je kunnen zeggen, het zijn eigenlijk gebeden. Het zijn eigenlijk woorden die uit de diepste roeselen van het hart van mensen die iets met God beleven, die God kennen, dat dat tot uiting komt. En dat onder allerlei omstandigheden. Het psalmenboek laat ons een heel aantal belangrijke zaken zien. We zien bijvoorbeeld heel sterk het verlangen van de mens naar God. In tal van situaties en levensomstandigheden. En door middel van beeldspraak wordt verteld wie God is en wat Hij doet. Zo wordt Hij de rots genoemd, zo wordt Hij een schuilplaats genoemd. Een schaduw aan uw rechterhand, een herder enzovoort. En dan ten derde, wat we ook in het psalmenboek veelvuldig voort tegenkomen, is dat er gesproken wordt over het woord. Het woord van God. Het woord waarmee God zich heeft geopenbaard aan de mens. Denkt u maar aan psalm 19. Maar denkt u ook vooral aan psalm 119. De langste psalm. Een bejubeling van het woord van God. Dat woord van God, dat is, en zo wordt het afgeschilderd ook in het psalmenboek, als voeding en als rijkdom, als een basis onder je leven, als een routebeschrijving. Ja, als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. En dat woord, broeders en zusters, dat laat twee wegen zien. Dat geldt voor het hele woord. Maar dat geldt ook met name in het psalmenboek. We worden daar bepaald bij twee wegen en op één van die wegen bevindt zich de mens. Op één van die wegen bevindt u zich ook, bevind ik mij. Psalm 1 en 2 vormen, zoals begrijpelijk bij een boek, de inleiding op dit hele boek. En deze psalm, met name psalm 1, is de sleutel voor het hele psalmenboek. Het geeft als het ware de toonzetting aan van waar de psalmen met name over spreken. En dat muziekstuk, dat begint als het ware in hoofdstuk 1, psalm 1, en dat zet zich voor tot de finale in psalm 150. 150 psalmen. Twee wegen worden ons dus voorgesteld. Ten eerste wordt ons door de psalmen de weg van de goddelozen voorgesteld. Goddelozen, dat wil zeggen, dat zijn niet zozeer mensen die wij bestempelen als ongelovigen, dat is natuurlijk ook zo, maar wij zeggen vaak, ja, mensen die ongelovig zijn, die zich niets van God aantrekken, dat zijn goddelozen. Nee, het gaat hier over Joodse mensen onder het volk, die zich eigenlijk tegen de Here keren. Die weten van het bestaan van God en toch zich tegen hem keren. Eigenlijk betekent het letterlijk dat zij verwaand, hoogmoedig de Torah, het woord van God, de wet, afwijzen. En dat ze daadwerkelijk kwaad in de zin hebben. En dat kwaad, dat willen zij botvieren op de rechtvaardigen. Dat is namelijk die andere weg. Weet u, de weg van de goddeloze, zo kunnen we dat lezen in het psalmenboek, dat is een weg die naar beneden voert. Een weg die naar de duisternis voert. En we lezen ook in psalm 1 vers 1 dat de goddelozen, dat zijn de personen die schuldig staan tegenover God. En in vers 1 worden diezelfde goddelozen uiteindelijk ook bestempeld als zondaars. Want dat is namelijk een automatisch gevolg. Als iemand besluit zich tegen God te keren en tegen de rechtvaardigen, dan vervalt zo iemand al heel snel in het feit dat hij een actieve zondaar wordt. En de grootste zonde is natuurlijk dat hij zich tegen God keert. Maar het is een weg die naar beneden voert, die van goddeloosheid overgaat in zonden. In zonden doen. En als iemand eenmaal op de weg van die zondaars komt, als je eenmaal gegrepen wordt door de zonde en je laat leiden door de zonde, dan duurt het niet lang of je wordt een spotter. En dat staat ook in Psalm 1, de weg van de goddelozen, de zondaars, die uiteindelijk een kring van spotters vormen. Van die zondaars wordt verteld, van die goddelozen, van diegene die, wiens weg naar beneden voert, wordt gezegd in vers 4, dat zij verstrooid worden. Het loopt niet goed met hen af. Ze worden verstrooid, zij vergaan, zij worden verpletterd. Ja, met andere woorden, zij gaan verloren. Verschrikkelijk. Je kunt niet begrijpen dat mensen ervoor kiezen om een goddeloze wandel te leiden. Wat beweegt mensen om zich te richten, om hun pijlen te richten op de rechtvaardigen? En met name op de rechtvaardigen met een hoofdletter. En de naam van de Heer Jezus vaak alleen maar gebruiken als een spotwoord. Als een vloek. Aan de andere kant zien we de weg van de rechtvaardigen. De weg van de rechtvaardigen. Bent u een rechtvaardige? Of laat ik het anders zeggen, bent u gerechtvaardigd? Dat is een enorm belangrijke vraag, want de Bijbel die leert ons in Romeinen 5 vers 1, dat wie gelooft, of iemand wordt gerechtvaardigd door het geloof. En die heeft vrede met God gekregen. Geen tegenstander van God, maar die heeft vrede met God gekregen. Die is niet bang meer voor God. Die weet zich een kind van God. Want Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Geweldig. De weg van de rechtvaardige. Bent u een rechtvaardige? Hebt u uw knieën gebogen voor de Heer Jezus Christus? Bent u gekomen met uw leven? Hebt u beleden een zondaar te zijn? Hebt u beleden dat het noodzakelijk was dat u inzag dat Jezus Christus naar het kruishout van Golgotha moest gaan om u te redden? Al zou u de enige mens geweest zijn, dan nog zou de Heer Jezus Christus gekomen zijn om voor u aan het kruis te sterven. Is dat een zekerheid? Weet u dat? Hebt u dat erkend? Hebt u dat beleden in uw leven? Als u dat gedaan hebt, dan bevindt u zich op de weg van de rechtvaardigen. En die weg van de rechtvaardigen, dat is een weg die voert omhoog. Die begint als het ware bij een dieptepunt, daar bij het kruishout van Golgotha. En na het kruis, daar staat geen rustbank. Nee, na het kruis begint de smalle weg, de weg waarop de rechtvaardigen wandelen samen met de Heiland. En dat is een weg, broeders en zusters, die dus een oorsprong heeft op het meest diepe punt wat hier ooit, het grootste dieptepunt wat hier op aarde heeft plaatsgevonden, is dat de Zoon van God, de volmaakte Zoon van God, moest sterven aan een kruis. In onze plaats. Door God veroordeeld moest worden om voor ons de straf te dragen. Oh, we weten het. We weten het. We hebben het al zo vaak gehoord. Maar laat het ook vanavond nog weer opnieuw tot ons mogen doordringen. Dat we kunnen zingen als het ware. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. Ja. Het is een weg die omhoog voert. Het is een uiterst geluk. Iemand die een rechtvaardige is, daarvan zegt vers 1 dat zo iemand is. Die is uiterst gelukkig, welzalig hij. Welzalig de man, de vrouw, die dit weet. En dat wil zeggen, uiterst gelukkig, intens gelukkig. Een geluk wat hier op aarde niet te vinden is, wat alleen maar God kan geven. De weg van de rechtvaardige voert omhoog en dat is een weg na de bekering en na de wedergeboorte, een weg van vrucht dragen. Want hij zal of zij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Natuurlijk gaat Psalm 1, als we dat zo lezen over die man, dan gaat het in eerste instantie over niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Want hij was degene die in de wet des Heeren ging. Hij heeft vrucht voortgebracht door zijn lijden en sterven, omdat hij als een graankorrel in de aarde wilde vallen. En hij veelvoudig vrucht gedraagde. En wij, broeders en zusters, wij zijn één van die vruchten. Voortgekomen uit het feit dat hij die graankorrel wilde zijn die in de aarde moest vallen. Rechtvaardigen zijn degenen die aangesloten zijn op de bron. En van die bron, daar moet je van blijven drinken. Daar moet je je mee laten voeden. Anders houd je het als kind van God niet vol. Dan ga je onherroepelijk onderuit. Wij hebben dagelijkse voeding. Wij hebben het nodig om aangesloten te blijven op die bron. En weet u, het is zo mooi wat er in Psalm 2 aan het slot zegt. Daar staat: welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen of genomen hebben. Dan bent u de meest gelukkige mens. En dan mogen wij dat geluk ook laten zien. En dat komt omdat daar vlak voor staat: kus de Zoon. En dat is zo wonderbaar, broeders en zusters, dat daar, terwijl het eigenlijk in het Hebreeuws zou moeten staan, wordt daar dat woordje gezegd: kus de Zoon. Dat staat er in de grondtekst in het Aramees, de toenmalige wereldtaal. Dat wil zeggen: kus de Zoon, om hem gaat het. En dat is voor iedereen, niet alleen voor het Joodse volk, maar voor iedereen. Er is redding, er is hoop, er is verlossing voorhanden wanneer je de Zoon kust. Hebt u de Zoon gekust? Bent u verbonden met hem? Hebt u hem aangenomen, zoals Johannes 1 vers 10 dat zegt: alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, de volmacht, het recht gegeven om kinderen Gods genoemd te worden. En Johannes schrijft later: wij zijn het ook. Wij zijn kinderen van God. Dat mag je door genade zeggen. Ja, dat is die weg die omhoog voert, broeders en zusters. En die weg van de rechtvaardigen en die weg van de goddelozen, dat is eigenlijk wat je bijna in elke psalm tegenkomt. En dan zie je ook inderdaad dat als je de weg van de goddelozen volgt, dat een weg is die echt naar beneden voert. Die mensen zijn als kaf, daar blijft niets van over. Verschrikkelijk is het voor hen om te vallen in de handen van een levende God. Maar die weg van de rechtvaardigen, die zien we ook door de psalmen heen. En dan uiteindelijk, dan komen we bij Psalm 150. En Psalm 150, nou, ik moet hem er even... U zou hem vanavond thuis maar even moeten lezen, want dat is namelijk het slotakkoord, het sluitstuk van dat geweldige muziekstuk wat de psalmen is, tot eer van God. En dan jubelt het er als het ware uit: looft God in zijn heiligdom. Wij vragen: waar moeten wij God loven? Nu in zijn heiligdom. En wat is dat heiligdom? Nou, ik stel me voor, eigenlijk is dat de grootste kathedraal, veel groter dan deze kerk. Dat is als het ware het heelal. Wat een kathedraal. Maar ik wil eigenlijk nog verder gaan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er niet een heenwijzing is naar de hemel. Dat als we eens bij de Heere zullen zijn, dat we dan samen dat geweldige lofoffer zullen brengen. En dat we zullen zeggen, looft God in zijn heiligdom. Looft hem in zijn machtige uitspansel. En waarom moet dan dat sluitstuk zo een loflied zijn, een lofoffer voor God? Nou, dat staat er ook. Looft hem om zijn machtige daden. Looft hem naar zijn geweldige grootheid, wat wij niet kunnen bevatten. Zijn verstand is niet te doorgronden. Wij kennen maar ten dele. Maar straks zullen we het zien, als we bij hem in het vaderhuis zullen zijn met de vele woningen, dan zullen we zijn geweldige grootheid op volmaakte wijze smaken, proeven, zien. Wij zullen hem zien zoals hij is. Wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht, in het hemelse heiligdom. En wie, of hoe zouden we dat dan doen? Nou, daar wordt, ja, wij leven in de coronatijd, zegt men. En we hebben gelukkig nog een piano. We mogen nog luisteren naar muziek. En ik hoop dat u het niet laat om thuis toch te zingen. Want het is zo goed om God te loven en te prijzen. Het is echt een gemis. En natuurlijk kunnen we zingen in ons hart. Maar dan zal het zo zijn dat als het ware alles moet samenstemmen tot lof en eer van zijn naam. Want er staat er, looft hem met bazuingeschal. Looft hem met de harp en de citer. Looft hem met de tamboerijn en rijdans. Looft hem met snarenspel en fluit en schallende cymbalen. En dan stellen we de laatste vraag. Wie gaan dat doen? Alles wat adem heeft. Loven de Heere. Wat een finale van dat muziekstuk. En die finale, broeders en zusters, dat gaat voor ons werkelijkheid worden. En dat is geweldig. Wat een uitzicht zingen wij. Bruidsgemeente, eeuwig hemd en eigendom. Maranatha, blijf ons wachtwoord. Ja, Heer Jezus, kom, Heer Jezus, amen, kom. En hij verlangt nog meer dan wij. God is het zo waard om alle lof en eer te ontvangen. God is onbeschrijfelijk groot. Alleen al als we naar onszelf kijken hoe we gemaakt zijn. Hoe de natuur is, ook al leven wij in een gevallen schepping. Hoe groot moet God zijn als we naar de Heere Jezus kijken. God geopenbaard in het vlees. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. De heerlijkheid als een enig geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. God openbaart zich door zijn woord. God openbaart zich in zijn schepping. God openbaart zich ten volle in zijn Zoon. En straks, als hij verschijnt, ja, dan zullen we denk ik geen woorden meer hebben. Ik denk dat we gaan wel zingen. Dat kan niet anders. Hè, maar ik denk dat we eerst stil worden. Stil van diep ontzag van wie God is. Ik denk dat wij net als de koningin van Ethiopië toen die bij Salomo kwam, dat zij zegt, de helft is mij niet aangezegd. Zo groot is God. En weet u, David, die heeft Psalm 37 geschreven. En ik wil u een aantal punten noemen. Een paar handvaten. 5 dingen. En David heeft deze psalm mogen schrijven. David, de man naar Gods harde man, die ook wist wat het betekende in zijn leven om te struikelen. David, een rechtvaardige, die ook onrechtvaardigheden heeft gedaan in zijn leven. Een man die de genade van God heeft leren kennen. Een man die wist wat strijd was. Een man die wist wat het betekende om met tegenstanders te maken te krijgen. Een man die wist welke duivelse machten er soms door middel van personen op hem afkwamen die zijn leven wilden nemen. David, een man die jong is geweest en al jong de Heer Jezus heeft leren kennen, het God heeft leren kennen. En al kon zeggen in Psalm, de Heer is mijn herder, deze eenvoudige herdersjongen. En later is hij met de Heer gaan wandelen en hij was vol moed, hij wist wat het was om de strijd aan te gaan. Om niet te wankelen of opzij te gaan of bang te worden. Nee, hij vertrouwde op zijn God en hij trad Goliath tegemoet. In de naam van de Heere der legerscharen. Het volk sidderde op de ene helling. En op de andere helling van dat dal waar ze waren, daar stonden de Filistijnen met Goliath in hun midden. Een type van de Satan, die de God van Israël tartte, een goddeloze bij uitstek, die straks op het wereldtoneel opnieuw zal verschijnen in de vorm van de antichrist. De goddeloze ten top. Maar David, die maakte zich los uit de legerscharen van Israël. En hij ging eenvoudig in het vertrouwen, niet dat David zo'n krachtpatser was, nee, helemaal niet. David die had wel geleerd wat het betekende om zwak te zijn van zichzelf en te leven vanuit de kracht van God. Maar hij gaat alleen naar beneden, naar dat dal, en dan staat er dat hij in die beek een paar steentjes opzoekt. En hij is bewapend met een slinger en met een stok. En Goliath bespot hem. Zoals de duivel rechtvaardigen, zoals u en ik, de spot ermee drijft. En daarom, broeders en zusters, hebben wij een enorme verantwoordelijkheid in het dragen van wat is ons getuigenis. Ook in deze coronatijd onderscheiden wij ons als kinderen van God. Juist nu in deze tijd zijn wij nu lichtend licht. Zijn wij mensen die niet bevreesd zijn, maar eenvoudig, vertrouwend gaan en wandelen met de Heer Jezus. Zo ging David naar beneden. Hij zocht, hij moest die steen, hij moest ervoor bukken om ze op te rapen. Misschien is hij wel neergeknield bij die beek, maar hoe kun je zo rustig knielen bij een beek als er een gigantisch leger staat en als er een Goliath staat waar Saul en al de Israëlieten doodsbenauwd voor waren en versmolten als hij verscheen. David loopt naar beneden en die knielt daar rustig neer en die zoekt daar op zijn gemak een paar stenen uit. Dat kwam omdat hij vertrouwde op God. En zo treedt hij Goliath tegemoet en Goliath wordt verslagen. Zoals hij straks in de toekomst, en de duivel die weet dat zijn tijd kort is. Maar hij zal om zich heen gaan slaan. En wat is het dan geweldig, dat je mag weten, ik ben gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Ik ben veilig. Niemand kan ons uit zijn hand roven. Uit de hand van de Heer Jezus, de herder, de grote, de opperherder. En dat is geweldig. Zijn hand. Zijn hand. En David, ja, we zouden daar heel de avond over door kunnen gaan. He, want er is veel over te wel. Maar hier staat iets bijzonders in deze psalm. En ik weet niet of het u opgevallen is, maar in vers 25, daar zegt David toch wel iets aparts, vind ik. En dat helpt ons om de hele psalm te verstaan. Want daar staat namelijk, ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Alles wat David meegemaakt heeft in zijn leven, De dieptepunten en de hoogtepunten. De momenten dat het water hem aan de lippen stond. Momenten van depressiviteit. Er zijn psalmen die dat laten zien. Kan hij toch zeggen, mijn hele leven lang. Hij zegt hier, ik ben oud geworden. En als hij terugkijkt, dan zegt hij, maar God heeft me nooit verlaten. Hij was er altijd. Ik was wel eens ontrouw, maar hij is en blijft getrouw. Wat een geweldig getuigenis van iemand die oud geworden is en kan zeggen, de Heere was altijd bij mij. Er zitten hier heel wat ouderen. Is dat ook uw getuigenis, uw belijdenis? Ondanks wat u mee moet maken soms in het leven. Kunt u zeggen, ik weet het, de Heer is bij mij. Jezus is bij mij. Als de zon in het westen daalt en ook des nachts is hij nabij, zegt een oud lied. Tot de eeuwige morgen aanbreekt op deze donkere aard. Ja, hij is bij mij. En dat heeft David kunnen zeggen. En David, terugkijkend op zijn leven en momenten ervoer dat hij toch dreigde jaloers te worden op goddelozen, want het leek wel of die mensen het altijd voor de wind ging, dat zij maar kunnen doen wat ze willen, zo lijkt het ook in deze wereld. De mens is los van God en we merken dat ook de jonge mensen, hè, waarvan de Bijbel zegt dat in de eindtijd de kinderen, de ouders ongehoorzaam zullen zijn. En diezelfde ongehoorzame kinderen, het is complete anarchie. Men trekt zich van niets meer aan. Vandaag worden we dagelijks geconfronteerd met jongeren die zich te buiten gaan en alles kort en klein slaan. Geen enkel respect hebben voor gezag, voor politie of wat dan ook. Gewoon voor de fun. De boel vernielen en kapot slaan en mensen in elkaar slaan. Dat is de weg van de goddelozen. En het lijkt wel of ze het ongeremd kunnen doen. Het gaat gewoon door. Maar het is een teken van de tijd. Dat de Heer Jezus spoedig komt. De mensen zullen meer lust hebben in genot dan in God. Ik hoor van zoveel mensen dat, ik heb nu al gehoord dat er 2 gemeenten gestopt zijn. Vanwege het corona gebeuren. Dat ze eigenlijk de mensen die er waren niet meer op kunnen trommelen, want die komen niet meer. Ik hoorde gisteren van een mevrouw, ja, die zijn al lang weer begonnen met de diensten. Maar de jonge mensen blijven ineens allemaal weg. Misschien zitten ze voor de televisie, maar het lijkt wel of ze het helemaal niet missen. Wat gebeurt er? Nu, David geeft 5 adviezen. 5 adviezen. En dat doet hij vanuit een leven, vanuit de ervaring als gelovige, als degene die leefde met God. En het eerste advies is wat hij geeft. In vers 3. Vertrouw op de Heere. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Het tweede advies wat hij geeft is, verlustig je of schep vreugde in de Heere, dan zal hij je geven de wensen van je hart. De derde is, wentel of vertrouw, wentel je weg op de Heere en vertrouw op hem en hij zal het maken. Het vierde advies is, wees stil voor de Heere of zwijg voor de Heere, vers 7. En wacht op hem. En tenslotte het vijfde, vers 34, wacht op de Heere en bewaar zijn weg. Nou, het voert te lang om deze 5 adviezen helemaal uit te werken. Dat zou ik graag doen, maar dan komen we vanavond niet meer thuis, denk ik. Maar alleen al het feit dat hij zegt en heeft ontdekt dat het niet moet verwachten van goddelozen of van deze wereld. Je zou David bijna horen kunnen zeggen van, al zou iemand de hele wereld winnen, maar schade leidt aan zijn ziel, dan heeft hij nog niets. Nee, vertrouw op de Heere. Met andere woorden, erger je niet aan de goddelozen. Wees niet jaloers op hem. Moeten we niet doen. Vertrouwen op de Heere, dat is iets geweldigs wat hij aan ons heeft gegeven. Dat betekent daadwerkelijk geloven. Dat is hetzelfde. Daadwerkelijk een stap naar hem toe doen. Daadwerkelijk de dingen ja, op hem leggen of bij hem brengen. Het tweede is, verlustig je in de Heere, dan zal hij je geven de wensen van je hart. Of schep vreugde in de Heere. Dat betekent dat je eigenlijk al je blijdschap en al je genot, zegt David, dat moet je zoeken in het doen van zijn wil. Een echte gelovige is niet iemand die alleen maar zegt, ik geloof, maar een gelovige is iemand die doet de wil van de Heer Jezus, van het woord. Die wandelt in het woord en gehoorzaam is. En daarmee, als je al je vreugde in, en genoegen schept in de dingen van hem, dan is er ook geen ruimte meer om te willen zondigen. Dan geef je ook geen ruimte aan zondige verlangens. Waar wij als kinderen van God nog steeds mee te maken hebben. Wij hebben te maken met ons vlees. En daarom schrijft Paulus, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Zodat begeerten worden opgewekt. Nee, wandel door de geest. Leef door de Heilige Geest. Als we zo leven, dan zetten we zonden, verleidingen, aanvechtingen, die zetten we buitenspel. Romeinen 13 vers 14 zegt, wijd geen zorg aan het vlees. Je moet er geen zorg aan leveren. Je moet er geen aandacht aan besteden, want dan staat er zo dat begeerten worden opgewekt. Eigenlijk staat er, laten er geen voorzieningen getroffen worden voor het vlees. Nou, u begrijpt wel, dat heeft met onszelf te maken. Wat voor voorzieningen treffen wij voor de begeerte van ons vlees? Van die oude mens die met Christus gekruisigd is. Die moeten we als gekruisigd houden. En we moeten leven door de kracht van de Heer. Eigenlijk is het grootste voorbeeld ook hier de Heer Jezus Christus. Als het gaat om het verlustigen in de wil van God. We lezen in Psalm 40 vers 8 tot 9, daar kunt u dat lezen. Dat zijn eigenlijk profetische woorden aangaande de Heer Jezus. Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven en ik heb lust, ik heb zin om uw wil te doen. Mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Hoe is het met u en met mij? Hoe is het met ons? Woont het woord van God rijkelijk in u? Als dat zo is, dan staat er, het woord van Christus woont er rijkelijk in, zodat u, dat heeft gevolgen, in alle wijsheid elkander leert, terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, en Gode dank brengt in uw harten. Wat belangrijk. Derde was, wentel u weg op de Heere. Niemand van ons kan zeggen, mijn weg gaat alleen maar over rozen. En wellicht dat u heel persoonlijk, misschien vanavond wel, moet zeggen, er is een enorme last die ik met mij meedraag. Er is pijn in mijn leven vanwege het verleden. Of het is verkeerd gegaan. In mijn leven, afgelopen week. Het kan van alles zijn. Misschien kunt u het gewoon niet ervan loskomen om u zorgen te maken. Terwijl de Heer zegt, wees niet bezorgd. dan is het advies wat David hier bij monden van Gods woord mag geven, wentel het op de Heere. Dat betekent eigenlijk hetzelfde als rollen op de Heere, want dat vind ik eigenlijk mooier. Het woord wentel is ook mooi, want als je iets wentelt, dan betekent dat iets zwaar is. Wat je niet op kan tillen en even zo daarheen kan brengen. Nee, als je iets moet wentelen, dan wentel je het om en dan laat je het vallen en dan pak je vervolgens opnieuw. Het is te zwaar om zelf te dragen. En dan staat hier, wentel het op de Heere. Dat betekent dat je bereid bent om het prijs te geven. Om het los te laten en het op hem te wentelen. En geloof maar, broeders en zusters, dat alles wat wij op de Heere Jezus wentelen, dat is niet te zwaar voor hem. Hij kan dat dragen. Hij kan alles dragen. Heeft hij niet onze zonde gedragen? Door een blik op het kruis is er leven en heil, is er leven voor u en voor mij. Genageld aan het kruis heeft de heiland gedragen mijn schuld. En het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mij vrij. Ja, het is alles genageld aan het kruis. Dus al die dingen die wij zelf niet kunnen tillen, die als een last op ons drukken, wentel het op de Heere. De vierde, wees stil voor de Heere en wacht op hem. En dat staat natuurlijk in de context van de psalm. Dit advies, dat betekent dat David hiermee zegt ten aanzien van de goddelozen, stop met het zelfrechtvaardigen van je eigen leven. Stop met praten. Stop met het zoeken van eigen oplossingen. Stop ermee om jezelf uit dingen te praten tegen beter weten in. Stop, wees stil. Wees stil voor de Heere. Laat het aan hem over. En dan tenslotte de laatste. Wacht op de Heere. Wacht op de Heere en bewaar zijn weg. Nou, ik ontkwam er niet aan om te denken aan dat wat we lezen in de Thessalonicenzenbrief. En ik zoek dat even op. Want ik denk, ja, het heeft hier natuurlijk te maken met het wachten op in verband met de vervulling van de beloften en overwinningen die ten aanzien van Israël gelden. En dat gaat straks ook gebeuren in de toekomst. Maar het zegt ook iets over dat ze opgeroepen worden om te hopen, om de hoop levend te houden, om te wachten op de Heere die de oplossing gaat geven. En dat is voor ons als kinderen Gods exact hetzelfde. Hij is onze levende hoop. Wij wachten op zijn verschijning. Wij wachten op zijn komst. Wij wachten op het moment dat de bazuin zal klinken. En dat de doden onvergankelijk opgewekt zullen worden. En dat alle die in Christus al gestorven zijn ons tegemoet komen met hem. En wij hem tegemoet gaan in de lucht. En zo altijd bij de Heere zullen zijn. Wij wachten op dat moment. Maar er is nog iets. De Heer Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig. Houd vast wat je hebt. Hij wijst op de toekomst. En tegelijkertijd zegt hij, houd vast wat je hebt. Opdat niemand je kroon nemen. Dat bepaalt ons bij onze wandel vandaag hier op deze aarde. Zolang de Heer het ons nog geeft om te wandelen, dan mogen wij wandelen met hem. En dan moeten we vasthouden wat hij ons heeft gegeven. Dan moeten we het woord vasthouden, dan moeten we het evangelie vasthouden zoals het gegeven is. En geen water bij de wijn doen. Maar een duidelijke boodschap uitdragen. Dan moeten wij vasthouden het getuigenis dat Jezus Christus in ons leeft. Zoals Paulus zei, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zolang ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn gekocht en betaald. En daarom houd vast wat je hebt. Opdat niemand je kroon nemen. Dat wijst ons op het loon wat een rechtvaardige mag ontvangen. Als hij wandelt in het licht met Jezus. Als hij gelooft en vertrouwend en getuigend zijn weg vervolgt. Daarom staat er ook, bewaar zijn weg. Wacht op de Heere, ja, uitzien naar zijn komst, maar tegelijkertijd bewaar zijn weg. Houd vast wat je hebt. Apostel Johannes die schreef bij monden van de engel van de Heere, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de wereld komen zal. Dat is aanstaande. Wij zullen niet, ik geloof dat persoonlijk, niet door deze uren van verzoeking, want het gaat hier over de grote verdrukking, over de benauwdheid van Jacob. En dat heeft te maken met het feit dat God zijn plan met Israël zal volvoeren. En dat die benauwdheid van Jacob ertoe zou bijdragen dat zij de toevlucht zullen nemen tot hun Messias. Wij mochten dat al doen door genade. En wij mogen uitzien naar het moment dat de Heer Jezus zijn gemeente thuis haalt. Israël staat nog wat te wachten als volk. Maar er staat ook bewaar zijn weg. En in Thessalonicenzen staat het, dat is eigenlijk tweeledig, daar staat, want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich, let wel, dat is bekering, hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Thessalonicenzen, broeders en zusters hier in Veenendaal, dat is het eerste, hoe u zich afgekeerd hebt van de goddeloosheid en van de afgoden en u gekeerd mocht keren tot de Heer Jezus. Hoe u zich bekeerd hebt van de afgoden en bekeerd hebt. Waarom bekeerd? Om alleen maar te kunnen zeggen van nou ben ik behouden, nu ben ik er gelukkig, ik kan wachten op zijn komst. Nee, er staat om de levende God te dienen. De waarachtige God te dienen, dat is één. Dat bepaalt ons hier bij beneden onze wandel. De komende week, vanavond, volgende week, zolang de Heer vertoeft te komen. En daarbij, ja, de geweldige troost, bemoediging en de hoop die levend moet zijn en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Broeders en zusters, 5 adviezen, een handvol. En ik wil het uitbeelden op deze wijze, ik wil echt mijn hand laten zien. Dan mag u denken aan de hand van de Heere God, van onze hemelse Vader in Christus. Die hij ons als het ware toereikt en zegt, ik heb jou bij de hand genomen en ik geef je 5 adviezen door deze psalm om met mij verder te gaan en te wandelen en daarbij uit te zien naar zijn komst. 5 adviezen, vertrouw op de Heere, schep vreugde in de Heere, wentel je weg op de Heere, wees stil voor de Heere en wacht op de Heere. Wat valt u op? In elke regel, bij elk advies, sluit de zin af met niemand minder dan de Heere. Het gaat om Hem. Het gaat om Hem. En we zijn dankbaar en blij. En we kunnen niet genoeg Hem aanbidden voor het feit dat Hij naar u en naar mij heeft omgezien. En dat we bij Hem horen. En dat Hij met ons is. Al de dagen tot het moment dat hij komt. Mag God u en mij zegenen. En bid En overdenk deze dingen, deze vijf adviezen voor het aangezicht van de Heer. En we zullen kracht ontvangen. Want als we met dat woord bezig zijn, als we met hem bezig zijn, dan ontvangen we kracht om staande te blijven. Maar God u en mij, ons daarin zegenen, totdat hij komt. Halleluja. Amen. Zullen we de Heere danken. Heere, wij danken u zo van harte dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn en dat we aan uw voeten mochten zitten. We danken u voor de rijkdom van uw woord. We danken u voor deze vijf adviezen. Een handvol. Ja, zoveel eigenlijk. Te veel om op te noemen. En dank u wel dat we niet alleen hoeven te gaan. Maar dat u ons bij de hand neemt. Dat u onze goede herder bent. Dat u de leidsman en voleinder van ons geloof bent. Zegent u ons daar allen in de komende week. En stel ons tot een zegen en help ons, ja, op u te vertrouwen. En alles wat ons, ja, wedervaart, wat ons tegenkomt, wat moeilijk is, wat verdriet geeft of wat dan ook. U hebt het zelf immers gezegd, u aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. En we mogen bij u komen met ons leven. Misschien voor het eerst. Misschien met ons stukken leven wat, ja, gegeven is aan de zonde en gewijd is aan goddeloosheid. Misschien met de pijn die we als kind van God ook kunnen ervaren in ons leven. Of als we soms overmand worden door twijfels. Of als we worstelen met vragen als we u niet begrijpen. Als er dingen gebeuren in ons leven die we niet kunnen plaatsen. Als we misschien struikelen over de vele vragen die we soms hebben. U nodigt ons uit vanavond om ermee bij u te komen. En het alles te wentelen op u. Want u zorgt voor ons. U zult het maken, u kunt het wel en daar willen we u voor danken. Zegen ons Heere en leid ons door uw geest. En help ons met blijdschap en vreugde uit te zien naar de dag die komt. En we bidden u Heere, ja, dat in de genade tijd waarin wij leven, ja, dat we nog zullen bemerken en zullen zien dat hen waar we misschien al zo lang voor bidden, dat zij nog de toevlucht zullen nemen tot de Heer Jezus. Dat ze nog behouden zullen worden, gered zullen worden voor de eeuwigheid. Heere, dank u wel voor deze avond, voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de gemeenschap der heiligen. Dank u voor deze plaats. Heer, wilt u ons zegenen in het naar huis gaan en ons bewaren en beschermen. En tot een rijke zegen stellen, tot eer van uw grote naam. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen, althans, we zijn dat zo gewend, hè, dat we zeggen zingen. Hè. Dat is Kinderen des Konings, waarom zoudt gij slapen? De hemel is zo, de wederkomst is zo dichtbij, we moeten wakker zijn. We zingen het eerste, het tweede en het vierde couplet voor de zegenbeden. En het vijfde couplet, daarna heft uw hoofden omhoog naar de hemel. En dat is 686 uit Johannes de Heer. En ik wil u vragen, indien mogelijk, dat staande met mij te doen. Klopt dat? Ja, 668. Kinderen des Konings. dat de genade van onze Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, en de liefde van God onze Vader, en de troostvolle leiding en gemeenschap van de Heilige Geest, dat dat met ons mag zijn en blijven, totdat de Heer Jezus weer komt. Halleluja, Maranatha, Amen.